Dit is een podcast van Clara. Zeitgeist met Werner Trio.
Welkom in deze eenmalige Zeitgeist. Meestal zijn het reeksen, maar nu heb ik één afleveringje voor u, maar een heel heftig, want het zal gaan over autonomie. Autonomie is iets wat wij deze dagen nogal missen. Veel mensen klagen daarover en autonomie is toch iets heel belangrijks voor het welbevinden van de mensen. En ik wil daarover praten vandaag met een voormalig uitgever en essayist en auteur, Harold Polies. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Fijn dat je er bent. En iemand wiens werk, een eminent auteur, wiens werk jij wel eens hebt uitgegeven, zit ook bij ons. En dat is Herman de Deyn. Goedemiddag.
Goedemiddag.
Fijn dat u er bent. Allebei levend in de studio in deze gevaarlijke tijden. Het is een autonome beslissing geweest voor elk van u, hè? Harold, om bij jou te beginnen, waarom wij over autonomie spreken is natuurlijk omdat het een heikel thema is, maar ook omdat jij een boek klaar hebt, uitgegeven bij Davidsfonds. Normaal stond de naam Polies op de plaats van de uitgever. Nu staat hij op de plaats van de auteur. Het is een reeks essays die een decennium teruggaat en dat je autonomie hebt genoemd. Ik heb gezocht naar waarom je het autonomie hebt genoemd en ik denk dat ik het weet, maar zeg jij het zelf eens?
Ik heb mij in mijn vrije tijd, schaarse vrije tijd uiteraard, die zich vaak afspeelt na de werkuren, altijd bezig gehouden met het lezen van vreselijk ingewikkelde boeken. Voor een stuk om te compenseren wat ik tijdens de dag deed.
Wat deed je dan tijdens de dag?
Heel moeilijke mensen uitgeven, die moeilijke boeken schreven. Maar alle gekheid op een stokje, ik heb altijd voor mezelf blijven denken en schrijven. In de eerste plaats uit hygiënische overwegingen, omdat ik vind dat als je een intellectueel beroep uitoefent, dat je toch ook minstens een inspanning moet leveren om zelf na te denken. Mm-hmm. Dat is toch wel belangrijk.
Dat lijkt mij inderdaad belangrijk.
En ik heb dat vaak kunnen doen in tijdschriften, zoals in het tijdschrift Streven, dat nu helaas in papieren vorm niet meer bestaat. Mm-hmm. Die stukken die heb ik als een soort intellectueel dagboek geschreven. En toen ik de vraag kreeg van het Davidsfonds om daar iets mee te doen vorig jaar, een vraag die mij niet onwelgevallig was,
dan ben aangezien ik beginnen, je, ja, aangezien je niet meer kon uitgeven.
Niets meer te doen had tijdelijk, ben ik beginnen herlezen. En ja, tot mijn grote verbazing gingen eigenlijk de meeste van die stukken over vrijheid en hoe je daarmee omgaat.
Ja.
En dan heb ik proberen na te denken. Ik heb een paar maanden kunnen studeren. Dat was ook een heel aangename ervaring. Dat was de eerste keer een jaar dat ik dat onafgebroken kon doen, een aantal weken lang.
Mm-hmm.
Heb ik zoveel mogelijk proberen te studeren en lezen over vrijheid, autonomie en de geschiedenis daarvan. En het is eigenlijk daarop gebaseerd dat ik enkele inleidende stukken heb geschreven waarin ik mijn visie op autonomie probeer te thematiseren.
Te thematiseren, maar je had die essays natuurlijk de afgelopen jaren geschreven. Je hebt die gebundeld en je hebt er een inleiding, bij geschreven, zoals filosofen dat plegen te doen. Herman de Deyn, u bent natuurlijk filosoof. Als werk wordt heruitgegeven, dan schrijven ze dikwijls een nieuwe inleiding. Herman de Deyn, u bent natuurlijk, ik mag wel zeggen, een vooraanstaand filosoof in ons land. Een van de vooraanstaande Spinoza-kenners, Hume-kenners ook, denk ik. Hè? De man die zei dat de reden de slaaf is van de hartstochten. Wat helemaal klopt, dat lees ik eigenlijk bij Harold ook voortdurend. En u hebt verschillende boeken bij Harold uitgegeven. Hoe is dat gegaan?
Wel, ik zat al bij Pelkmans voor een hele reeks boeken. Maar toen Polies, toen Harold erbij gekomen is als bijna onafhankelijke uitgever binnen de koepel.
Mm-hmm. 2015, Harold?
Ja. Klopt, ja.
Ja, had ik weer plannen voor een ander boek. En ik heb dat dan uitgepraat met Harold. En dat lukte wonderwel, dus wij verstonden elkaar heel goed.
Mm-hmm.
En hij was ook voor mij, in tegenstelling met mijn vroegere ervaringen, een veel meer betrokken uitgever dan ik ooit gekend had.
Fijn.
En het gevolg was dat, dat wij eigenlijk in tamelijk nauw overleg de structuur van die boeken bespraken, de opzet daarvan enzovoort. En ik heb daar enorm veel genoegen en voordeel aan gehaald. En dus op die korte tijdspannen van 2015 tot, laten we zeggen, 2019, zijn er dus 3 boeken van mij verschenen met Harold als uitgever.
Fantastisch. Dat waren dan Rituelen, was het laatste, geloof ik, hè?
Het Waarom? Voorlaatste was Rituelen.
Het voorlaatste.
En het allereerste was eigenlijk een nadenken over de verhouding tussen ethiek en wetenschap.
Ja, 3 vormen van
weten.
3
vormen van weten.
Dus wetenschap, moraal en moraal, filosofie en ethiek. Dat is ethiek. Eigenlijk een heel belangrijk thema in dit gesprek, denk ik. En zeker in deze tijd. Ja.
En dan is er het boek Rituelen gekomen, waar dat al lang in mijn hoofd zat, maar dat ook weer op een heel gelukkige manier, wat mij betreft, tot stand is gekomen. Mm-hmm. En door de coronaperiode had ik onverwacht veel meer tijd dan ik normaal,
ook zo iemand, ja,
dankzij mijn kleinkinderen zou gehad hebben.
Ah, ja.
En heb ik dus op tamelijk korte tijd een nieuw Spinoza-boek kunnen publiceren.
Mm-hmm.
Dat eigenlijk volledig, moet ik zeggen, nog door Harold is begeleid.
Ah, ja. Oké. Okay. En al eerder de andere Spinoza, 2 wegen naar geluk, ook denk ik relevant in het gesprek dat we gaan voeren. Laten we eens eerst hebben over de titel van deze reeks, hè, op Clara, is Zeitgeist. Nu, Harold, ik denk dat jij eigenlijk een beetje een beeld hebt willen ophangen. Niet willen ophangen, dat is zo gegaan. Het is een soort dagboek, zeg je. Intellectueel dagboek met essays. Dat je daarin, hoe moet ik dat uitdrukken? Wat is een essay eigenlijk? En hoe verhoudt zich dat tot onze tijd?
Wel, voor mij is het een heel eenvoudige manier om te begrijpen wat er rondom mij gebeurt. Klinkt misschien als een heel elementaire beschrijving, maar wel een die werkt. Wanneer ik probeer terug te denken over al die vele uren dat ik erin heb gestopt. Want de omstandigheden waarin wij leven, moderne mensen, die zijn niet eenduidig en moeilijk kenbaar. Hè?
Ja.
De wereld is ingewikkeld.
In media res is het moeilijk.
Uiteraard, het is ingewikkeld. En dat klinkt als een dooddoener. Maar eens je daar een beetje aandacht aan besteedt, dan zit daar natuurlijk een hele geschiedenis en traditie achter van mensen die hetzelfde hebben gedacht en die ook met hun hoofd tegen de muur zijn aangelopen en die daar heel dikke, interessante boeken hebben over geschreven. Mannen en vrouwen uit alle werelddelen en uit de voorbije eeuwen. Mm-hmm. En het is eigenlijk door daarover te lezen en daarover na te denken dat je in gesprek treedt met de voorgangers. Dat klinkt nu zeer belegen als uitspraak, maar daar komt het wel een beetje op neer.
En dus achterwaarts de toekomst in, zoals jij een van je essays hebt genoemd.
Ja,
achterwaarts de toekomst
wel
in.
Ja. Ja. En als schrijvende en lezende heb ik beseft, maar al eerder dan de stukken die in dit boek verzameld zijn, dat ik het jammer vind dat dat gesprek vaak plaatsvindt met mensen en teksten en ideeën die vergeten zijn.
Ja, we zullen er zeker een aantal aanhalen als we het zo hebben over autonomie en onze tijdsgeest. Ik ga even, als ik mag, jou citeren, Harold, want ik vind het nogal goed uitgedrukt hoe jij onze tijdsgeest beschrijft in dit kleine citaat. Het is alsof de haat door onze straten giert en zijn kilte ons wat dieper in onze jas doet kruipen, schouders naar de grond gekeerd. Iedereen loopt het risico om een boze mens te worden die zich online een valse profeet waant en grimmige straffingen uitdeelt. Ja, Herman de Duin, u hebt het boek ook gelezen, net in de SS. Vindt u dat ook een goede samenvatting van onze tijdsgeest?
Wel, het is een aspect van de tijdsgeest,
uiteraard,
zou ik zeggen. Harold vermeldt ook allerlei andere dingen.
Ja, ja.
En zelf is zijn boek eigenlijk een pleidooi om zich niet te laten doen door die haat. Hè? Om vanuit een meer positieve ingesteldheid dat soort erge fenomenen, die er soms effectief zijn, hè, te proberen te containen, als het ware.
Ja.
Hij beziet eigenlijk alles vanuit wat men zou kunnen noemen een perspectief van, ik weet niet of hij daar perfect mee akkoord zal zijn, maar toch compassionate liberalism.
Compassionate liberalism. Liberalism. Ja.
Dus liberalisme niet in de politiek, partijpolitieke zin van het woord, maar eerder in de filosofische, laten we zeggen, Angelsaksische manier van denken.
Ja, nu, nochtans verwijst Harald wel heel vaak naar Franse auteurs. Maar goed,
dat ook precies om te begrijpen welke fenomenen daar niet, daar tegenwoordig in conflict mee komen, als het ware.
Inderdaad,
dus dikwijls grijpt hij wat de Franse kant van de zaak betreft naar eigenlijk nogal straffe antiliberalen, onder andere. Hè.
Ja.
Maar wat ik vooral wou zeggen is dit. Ook het liberalisme, hè, en ook de poging om van daaruit een soort antwoord te vinden op reële politieke disintegratie en problematiek. Ook het liberalisme is eigenlijk iets dat wij delen in deze tijd. Hè. Dus iedereen spreekt over vrijheid. Iedereen is daarvan overtuigd dat dat elementair is en belangrijk is.
Mm-hmm.
Met andere woorden, het is zelf een idee waarvan wij denken als individuen, als moderne individuen, dat wij die idee als het ware zelf verworven hebben.
Mm-hmm.
En we verwijzen dan naar Kant bijvoorbeeld, of naar Rawls, weet ik veel.
Mm-hmm.
En we denken wel dat wij wat Kant en Rawls gedaan hebben, als het ware zelf gedaan kunnen hebben.
We hebben dat geïnternaliseerd.
Dat de oorsprong is van wat wij denken en doen. Terwijl
wij denken dat wij autonoom denken, maar het is de zeitgeist die voor ons denkt.
Exact. Met andere woorden, de manier waarop woorden zoals autonomie enzovoort functioneren in de reële samenleving, is eigenlijk niet vanuit een doordachte vanuit doordacht rationeel nadenken en een soort rationele beslissing. Nee, het is iets dat als het ware met de moedermelk wordt ingegeven en wat iedereen denkt te kennen.
Ja.
Met andere woorden, wat ik tendeer te doen tegenwoordig, ik heb dat ook in mijn boek Rituelen gedaan en Harold weet dat, is die zaken zoals bijvoorbeeld liberalisme, ideologieën in het algemeen, ook heel moderne ideologieën, bijvoorbeeld het hedendaagse identitaire nationalisme enzovoort. Ik zie dat eigenlijk als een soort mythen van deze tijd.
Mm-hmm.
Dus mijn boek Rituelen gaat eigenlijk over de onvermijdelijke samenhang van verhalen die ons woorden en begrippen geven en van waaruit wij proberen te handelen. Ja.
Mm-hmm.
En dat handelen is ook niet puur rationeel. U hebt Hume vermeld, dus ik ben een stevige aanhanger van Hume.
Ja, ja.
Hè, eerder dan van Kant of Rawls bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dus ik ben eigenlijk langs de verkeerde kant van de verlichting terechtgekomen.
Ja, Kant met zijn universele moraal, dat is niks voor u.
Dat is niet helemaal iets voor mij. Ik zal het zo zeggen. Er is in
u. U als filosoof denkt natuurlijk genuanceerd.
Ja, maar dus het belangrijke is, Die zaken functioneren eigenlijk als mythen, hè, waar wij deel van uitmaken. En wij hebben de mythe, niet de mythe die verzamelt onder een god of onder een gemeenschap, maar de mythe die individuen verzamelt, zodat ze allemaal denken dat ze individuen zijn.
Mm-hmm.
Dus dat is een paradox.
Ja.
Dus het individualisme is evenzeer een collectieve ideologie.
Ja.
Als welke andere ideologie dan ook.
Ja. En Harold, jij verwijst in je boek in de inleiding naar Alexis de Tocqueville. Hè? 1831 trok die naar de Verenigde Staten. En dat is eigenlijk degene die de term individu heeft gecoind, gemunt. Hè?
Ja, een politieke betekenis van het woord individu heeft die man gemunt. Nu, de Tocqueville is interessant omdat hij als Europeaan naar Amerika kijkt, waar op dat moment religie en samenleving een heel andere band vormen dan in Europa. En bovendien moet je ook rekening mee houden dat Tocqueville een Franse revolutie achter de kiezen had. En natuurlijk ook uit aristocratie stamde. Dus die man had een zeer kritische houding tegenover wellicht alle waarden en inzichten die wij vandaag als vanzelfsprekend beschouwen.
Ja, hij is eigenlijk, laten we zeggen, diegene. En ik heb zo het gevoel, als ik jouw teksten lees, dat je daar wel bij aansluit. Het heeft gewaarschuwd voor democratisch despotisme. Hè? Even zeggen wat dat inhoudt
ja,
dan.
Ik ga want... doen wat de luisteraar niet ziet, maar ik krap nu even op mijn hoofd.
Ik zie het wel.
Dat zit in een stripverhaal heb je dat dan ook. Dan heb je personages die dan een tekstballon met een vraagteken daar. Ja, wel, ik doe dat maar half uiteraard, omdat ik mij wel een beetje aansluit bij wat Herman daarnet zei. Voor mij is dat denken over vrijheid en het schrijven over liberalisme is ook een... is geen deductiepoging. Hè. Dat is gewoon, het is zo'n alomvattend begrip ja. met zoveel hoeken en kanten dat je onmogelijk één kant kan kiezen.
Ja, oké. Okay. Maar ik heb toch het gevoel dat je vaak, als je het erover hebt, over onze autonomie, hè, dus dat je bijvoorbeeld met Tocqueville zegt, ja, de democratie heeft eigenlijk een overbeschermende ouder gebaard die zijn kinderen... eeuwig klein houdt. Je hebt het vaak over infantilisering, ook met andere auteurs.
Oké, prima.
De Homo Festivus van Philippe Muret en zo. Dus ik heb het gevoel dat je dat wel vindt, dat we nogal betutteld worden, maar dat misschien een gevolg is van dat liberalisme, zoals het al 150 en nog langer jaren bestaat.
Het is een eigenschap van die verhouding die we met elkaar vormen.
Ja.
En het is een eigenschap die we gek genoeg heel vaak uit het oog verliezen. En dus vaak als de verhoudingen in een samenleving wat moeilijker gaan, hè, dan krijgen mensen dat soort ideeën en dan wordt dat genoteerd en gezegd, alsof het voor de eerste keer gebeurt, terwijl het, denk ik, in een moderne samenleving behoort tot de spelregels dat het gebeurt. Mm-hmm. Dat is iets anders. Hè?
Ja, ja.
Dus het heeft er ook mee te maken dat we ons telkens verbazen over het feit dat... individuele vrijheid ook uit de hand kan lopen.
Ja, je bent heel scherp in je boek voor de popcultuur. Je verwijst ook naar Régis Debray, een andere Franse auteur. Alignez-vous, hè, wat hij vorig jaar heeft geschreven. Met, laten we zeggen, als thema Europa heeft zich laten koloniseren door de Amerikaanse popcultuur.
Ja, dat is denk ik voor een deel een terechte inschatting. Maar ik kom nog even terug op dat uit de hand lopen van vrijheid.
Ja.
Ja, ik ben natuurlijk ook maar wie ik ben, dus ik durf in dat boek dat ik heb geschreven niet pagina's lang doorgaan over Adorno en zijn kritiek op de verlichting.
Mm-hmm.
Maar het sluit daar natuurlijk wel voor een belangrijk deel bij aan.
Verklaar u nader.
Wel, verlichting is niet noodzakelijk iets positiefs. Hè? Dus dat is net zoals... alle andere dingen in het leven hangen er toch voor een sterk deel van af hoe je ermee omgaat. En dat heeft met vrijheid heeft dat net dezelfde implicaties. Hè? Dus dat is ook wat ik probeer te doen. Ik probeer het liberalisme te beschrijven als iets dat als een wolk boven ons hangt. We zitten daar
zeitgeist,
allemaal in.
Ja.
Hè?
Mm-hmm.
Ja, of het zeitgeist, uiteraard. Ja. Maar ik durf ook, min of meer in bedekte termen, de vraag te stellen naar het goede. Dat is een heel gevaarlijke vraag vandaag, maar door te lezen, te herlezen en te schrijven, vond ik het wel nodig om die opnieuw te stellen.
Je verwijst naar de cultuur van narcisme die ontstaan is.
Ja, dat zijn allemaal epifenomenen van hetzelfde, maar wat ik daarmee wil zeggen met de vraag naar wat het goede is, dat is ja, de vraag naar wat deugden betekenen vandaag. Hè. Dus dat is vind ik een dimensie van het moderne denken en het moderne leven dat we in relatie of in gesprek met de antieken eigenlijk mm-hmm. opnieuw zouden kunnen oppikken. Ik vind het jammer dat dat te weinig gebeurt.
Ja.
Ik vind dat daar een enorme kans ook ligt voor onze samenleving om mee vorm te geven aan alle grote... uitdagingen die op ons liggen te wachten. En het is ook, als je, denk ik, de traditie van het liberale denken een beetje kent, niet ondenkbaar dat je het doet. Hè? Want deugdenethiek wordt vaak verbonden met religieus denken, wat absoluut niet zo hoeft te zijn. Het kan, maar het hoeft niet. En... Een stuk van de omgang met onze liberale identiteit is verworden tot een soort consumptie-individualisme dat eigenlijk heel ver afstaat van wat van wat een aantal liberale denkers op het oog hadden.
Ja, ja. Adam Smith had dat ook niet oog, bijvoorbeeld.
Nee, dat is het beroemdste voorbeeld. Die man schreef niet alleen over de manier waarop het kapitalisme oorlog vervangt door wedijver, maar die heeft ook gewoon een heel dik boek geschreven over deugd en waarde.
Ja. Het sluit natuurlijk heel erg aan bij Herman de Dijn. U hebt bijvoorbeeld, dat sluit heel erg aan bij het boek dat u hebt geschreven, Vloeibare Waarden. Dat ging toen over zorg en onderwijs in de laatmoderne tijd. Daarin betoogt u eigenlijk dat het paradox van het liberalisme is dat je streeft naar zelfbeschikking, maar dat dat een omgekeerd effect heeft. Dat is wat eigenlijk Tocqueville ook beschreef in zijn Democratisch Despotisme. Hoe werkt dat mechanisme volgens u?
Wel, ik denk dat laat het mij uitdrukken met een titel van een boek. Hè. Ik vergeet zijn naam natuurlijk nu, Bruno de Latour, die zei, we zijn nooit modern geweest.
Ja, merkwaardige
uitspraak. Wat hij daarmee ook wilde zeggen, hè, dat is zijn zaak. Ja. Maar ik vind daar iets van, hoe dan ook iets van juist. Ja?
Hoezo?
Dus de manier waarop wij in onze tijd de begrippen zoals individu, vrijheid enzovoort invullen, wel, dat kunt je verstaan vanuit die idee van expressief individualisme.
Mm-hmm.
Dus dat betekent, en expressief individualisme wordt verbonden met conspicuous consumption.
Mm-hmm.
Ja, ik ga dat even uitleggen als ik mag.
Natuurlijk.
Het expressieve...
dan hoef ik het u niet te vragen.
Het expressieve individualisme, dat betekent... Wat betekent het eigenlijk voor mij vrij te zijn? Wel, wat men daarvan gemaakt heeft, is... Vrij zijn voor mij betekent dat ik mezelf als het ware... een imago creëer van mezelf. Ja? En dat imago, daarmee wil ik erkenning bij anderen.
Ja. Met dat imago?
Met dat imago.
Niet met mijn diepere waarden?
Nee, nee. Dus het expressieve individualisme betekent dat men op welke manier dan ook zichzelf een soort imago maakt. En men doet dat
bij de zeitgeist
past. En dat met andere woorden in onze tijd onvoorstelbaar sterk beïnvloed is door de markt. De markt heeft begrepen dat... De beste manier om succes te hebben op het gebied van een markt is een markt te zijn van betekenissen.
Een markt van betekenissen.
Ja, betekenissen die mensen kunnen op zich nemen, kopen, adopteren of hoe je dat ook wilt noemen.
Ja.
En de markt geeft dus de beschikking over eindeloos vele mogelijkheden.
Een t-shirt met Che Guevara, dat is het klassieke voorbeeld van de jaren.
Of zelfs een t-shirt met Plato erop. Hè?
Dus
alles is bruikbaar. Ja. Dus met andere woorden, er is geen onderscheid meer tussen vroeger en nu. Alles is gewoon betekenis. Ja? Ja. En een betekenis waardoorheen je iemand kunt zijn voor de anderen.
Ja.
Ja? En het succes in het leven is eigenlijk die erkenning door de ander. Ja. En natuurlijk, dat betekent dat je automatisch overgeleverd bent aan elementen zoals lifestyle, mode en ook de creatie van groepen die zich rond bepaalde betekenissen structureren. Een Franse socioloog, Maffesoli, heeft dat genoemd les nouveaux tribus. Les nouveaux tribus. Met andere woorden, je krijgt dus, zoals Harold dat genoemd heeft ergens, een enorme fragmentarisering van het geestesleven. Ja?
Ja,
alles gaat om iets dat compleet verbonden is met markt, met technische innovaties enzovoort. Ja. Allemaal in het kader van die strijd om iemand te zijn in de ogen van de ander.
Harold, markt en betekenissen, markt, maar jij schrijft ook, je verwijst ook, en ik heb dat ook gelezen, naar het boek L'Archipel Français van Jérôme Fourquet. Dat is een ontluisterend boek. Want daar gaat het over niet alleen maar een markt van betekenissen, maar ook over een archipel van culturen met verschillende waarden die bijeen niet kunnen komen, blijkbaar. En ook wel over de ontchristelijking. Dus je had vroeger in Frankrijk de post-christelijke waarden, maar die zijn volgens dat boek, volgens het onderzoek dat je daarin kan lezen, weg.
Oké, okay, dat zijn drie vragen in elkaar.
Ik weet het, ik ben een slechte journalist.
Nee, je bent de beste radiojournalist ooit. Maar ja,
zal ik eruit knippen, hè?
Zeker. Okay. Ja. Ik ga het nog een paar keer herhalen. Maar ik pik eerst in op wat Herman daarnet zegt over markt. Ja, ik ben een voorstander van het blijven werken en denken binnen het kapitalisme, omdat ik ook de vraag naar het goede durf stellen.
Ja.
En als ik merk dat op enkele decennia tijd honderden miljoenen mensen in India en China boven de armoedegrens terecht zijn gekomen, dankzij marktwerking.
Hoewel corona dat nu bedreigt, dat hebben we onlangs nog kunnen lezen.
Dat zal wel, maar ik vind dat goed.
Ja.
Ik vind het ook goed dat op relatief korte tijd het bruto binnenlands product enorm is toegenomen, zodat wij ons enorm veel ontwikkelingen kunnen permitteren die het leven ook van zwakkere, minder begaafde, zieke en andere mensen met beperkingen verbeteren. Hè. Dus dat is objectief.
Hoewel je ook daar toch wel een aantal kanttekeningen kan maken, gezien dat, nu de coronacrisis gaat over een tekort aan bedden. Hè. Laten we dat niet vergeten.
Nee, dat snap ik. Maar als ik de statistieken bekijk van wat er na de Tweede Wereldoorlog in ons land is gebeurd, dan heeft dat te maken met marktwerking. Hè. Dus ik ga dat, hoeven we nu niet ontzettend op door te gaan. Ik zeg het maar als antwoord op wat Herman zegt.
Het staat ook in je boek.
Het staat ook in mijn boek. Ik ben daar een kritisch voorstander van. Hè? Hoe dan ook. Nu, wat jij daarnet opwerpt, en het staat me toe dat je me nog eens moet herhalen, want ik ben mijn draad kwijt.
Dus hier, ik verwees naar de archipel français, waarbij dus blijkt dat Frankrijk echt is uiteengevallen in archipels van cultuur en cultuurarchipels. En ja, je moet het nieuws in Frankrijk maar volgen. Hè. Je hebt racisme vandaag nog. Een proces tegen jongens die zich tegen Chinezen hebben gekeerd en zo, hè, naar aanleiding van de lockdown. Er zit veel geweld in die Franse maatschappij.
Natuurlijk, je kan dat wat Fourquet beschrijft in zijn heel inzichtelijk geschreven boek, kan je eerst en vooral gebruiken als achtergrond voor het denken over de meeste West-Europese landen.
Want zeker.
Uiteraard is de fragmentatie overal zeer groot. En ontzettend veel factoren spelen daarbij een rol. Ongetwijfeld zullen de bijwerkingen, de nevenwerkingen van de markt daar ook een rol in spelen. Wat daar ook een rol in speelt, is natuurlijk voor een stuk de manier waarop we ons beginnen gedragen als eilanden. Niet alleen groepen die eilanden zijn, maar ook individuen die eilanden zijn. Wat daar ook een rol mee inspeelt, wat ik denk ik ook voor een deel terugvindt in wat Herman heeft geschreven, maar ook in de boeken die hij heeft gelezen en die ik dan op later zelf ook heb ontdekt, is dat we met een dividend zaten, een soort samenlevingsdividend dat uit een ver verleden wat cohesie naar de toekomst doorschoof.
Ja.
En dus we kunnen ons een aantal dingen permitteren, omdat we ooit, en dat klinkt nu als weak history, dat is niet de bedoeling, maar de cohesie is ooit door symbolen en religie en ideologieën bewaard.
Ja, netjes in zuilen ook, maar die zijn we kwijt.
Dat verdwijnt allemaal helemaal. Mm-hmm. Niet alleen zijn die zuilen weg, maar ook de herinnering aan de zuilen en de religie is weg. Dus je zit eigenlijk nu als reiziger zonder bagage in een station waar treinen aankomen die ergens naartoe gaan of ergens van komen, maar richting en afkomst is onbekend. Dus dat
wel mooi bij het raampje zitten.
Wel bij het raam gaan zitten, uiteraard. dus die archipelisatie van de samenleving die in dat Franse boek beschreven wordt, die gaat uiteraard daarover. Hè, dat elk individu op zich een eiland wordt.
Ja, ik heb bij u gevonden, Herman de Dijn, een hele mooie beschrijving van wat daar toch een hele grote rol in heeft gespeeld in die archipelarisering, denk ik. Het heeft volgens u te maken met het pluralisme, namelijk het feit dat je eigenlijk als liberaal, hè, want we spreken over de liberale zeitgeist waar we allemaal aan onderhevig zijn, dat normatief is op dat punt dat je in de publieke ruimte altijd abstractie moet maken van je eigen diepgevoelde waarden. Hè? Maar kan u dat eens uitleggen? Iets meer zoals Harold zou u dat vragen als u een boek voor hem schreef, om dat duidelijker te zeggen, dan ik nu heb gedaan.
Wel, laat ons het voorbeeld nemen van een religie. Van religie bijvoorbeeld.
Ja.
Je hebt twee fenomenen die tegelijk optreden. En het eerste wat ik ga zeggen sluit aan bij wat ik daar straks gezegd heb. Namelijk, religies zelf worden gewoon elementen om zich een bepaald imago te scheppen. Dus
vind ik een straffe uitspraak.
Het hoort tot mijn constructie van mezelf dat ik eventueel zelfs iets kies dat met religie te maken heeft. Ik heb dat niet zelf uitgevonden. Mm-hmm. Er is een beroemd boek van een Franse socioloog, Olivier Roy. En dat gaat over Holy Ignorance. Dat is de titel. Mm-hmm. En wat beweert hij daarin?
Heilige onwetendheid.
Heilige onwetendheid. Dat betekent eigenlijk, in de religies gaat het niet meer om de oude doctrine en rituelen. Het gaat gewoon om, als het ware, tekens die ik op mij neem om mij te onderscheiden van anderen.
Distinctive features, zoals dat in de taaltheorie bestaat.
En dat betekent ook religie, en dat is een belangrijk punt in zijn boek, wordt gewoon een onderdeel van de markt.
Ja. Ja?
En religieuze groepen moeten zich dan ook op die markt van de religies beginnen te meten met elkaar. Dus je ziet, dat past perfect in...
Ja, dus zo'n IS bijvoorbeeld heeft inderdaad een, dat is steeds weer benadrukt ook in zijn filmpjes, hè, zo de videoclip-achtige filmpjes, die heeft zich dat toegeëigend met als distinctive features dat zij onthoofders zijn en jihadisten.
Ja,
zo.
Wel, normaal gesproken, als een individu dat doet, hè, en het zoekt aansluiting bij andere individuen die ook zo'n keuze maken, en ze vormen een tribu, hè, wel, normaal is dat niet erg, want die zijn bereid van die feature terug op te geven als je hem dan niet meer interesseert.
Mm-hmm.
Trouwens, onze maatschappij is zodanig dat je voortdurend van feature moet veranderen. Je lifestyle moet je continu aanpassen. Ja? Maar het kan gebeuren dat iemand beslist van dit is een feature waarmee ik macht ga verwerven. Ja? En die macht betekent dat ik in de maatschappij ga zeggen, deze feature is bepalend, niet alleen voor mij, maar voor iedereen.
Dat is eigenlijk een strijd om de zeitgeist.
Ja,
wel, een strijd om te bepalen wie erbij hoort bij die tijdsgeest en wie niet.
Ja, wel, de identiteit betreft niet alleen de individuele identiteit. Die identiteit, die individuele identiteit, is altijd tegelijkertijd voor een deel tribu-identiteit.
Mm-hmm.
Maar die identiteit kan identitair worden, zoals men zegt. En dat kan gebeuren zowel met nationalisten, met IS, als met om teven wat eigenlijk. Als Trumpisme, bijvoorbeeld.
Ja. Of Harold Polis. Misschien kunnen we dan verwijzen naar de woke-cultuur. Je verwijst naar Régis Debray, die zegt, ja, dat is een import van de antiracistische strijd in de VS, maar hoort in Europa helemaal niet thuis. Past niet bij onze Europese waarden.
Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik bewust intersectionaliteit niet heb opgenomen in dit boek. Om de eenvoudige reden dat ik er nog over aan het lezen ben. En okay, ik hou mijn antwoord in beraad. Dus dat is een heel eerlijk antwoord.
Oké, Herman.
Het zou natuurlijk wel kunnen.
Ja,
ja, dat is zo.
Wat denkt u daarover, Herman?
Ja, inderdaad. Dus het komt er niet meer op aan om iets te verstaan, hè, van vroeger. En hoe in een bepaalde constellatie van zeitgeist bijvoorbeeld onvermijdelijk bij iedereen op een gelijkaardige manier zich gedroeg.
Mm-hmm.
Nu komt het erop aan van een teken te geven dat je aan de goede kant staat.
Aan de goede kant van de geschiedenis kant wordt dat dan genoemd.
Ja, en dat kan om het even wat zijn natuurlijk. Vandaag is dat dit en morgen kan dat iets anders zijn.
Ja.
En woke is voor de ene dit en voor de andere dat. Ook dat ziet men. Hè. Men denkt woke is links. Maar nee, woke kan ook rechts zijn natuurlijk. Dus het is allemaal perfect, past perfect in wat ik verteld heb over expressief individualisme.
Mm-hmm.
Hè. Namelijk, waar het op aankomt is niet of iets belangrijk is, waardevol is op zichzelf. Nee, waar het op aankomt is, geeft het mij zichtbaarheid? Ja? Of mm-hmm. geeft het mij macht?
Ja.
Ja?
Rewind. Het slaat het staat eigenlijk niet zo goed met onze autonomie. De liberalisme beloofde autonomie, maar eigenlijk lukt het niet zo goed. Want ja, nog even zeggen, autonomie, dat wil eigenlijk zeggen dat je zelfbeschikking hebt, dat je eigenlijk door je eigen wetten wordt geregeerd. Hè, als ik het etymologisch bekijk, met die autonomie, Harold, staat het niet zo goed.
Dat zou ik niet zo beschrijven, want dan ga je ervan uit dat autonomie een aandeel is dat op de beurs staat en in koers daalt en stijgt. Dus
dat is ook weer het zeitgeist. Ja, het is binnengedrongen in mijn taal.
I know, maar dat werkt uiteraard niet zo. Ik denk, eerlijk gezegd, dat als het gaat over het strijdtoneel van ideeën, dat wij al heel lang in een moderne tijd leven,
ja,
waarin er een permanent gevecht aan de gang is tussen het moderne en de traditie. En vaak zijn we ons daar helemaal niet van bewust. En het is vooral op het moment dat we de ambitie hebben om nieuwe dingen te bedenken, dat we met open ogen dat strijdtoneel betreden. En meestal doen we dat zonder te weten dat enkele jaren, decennia of honderden jaren voor ons heel veel mensen hetzelfde hebben gezegd op een andere manier.
Ja, ja. Jij verwijst bijvoorbeeld, als het dan gaat om het verwerven van autonomie en een, laten we zeggen, een positieve vorm van autonomie die niet neigt naar narcisme, hè, dat van de popcultuur waar je zo naar uithaalt. Dan verwijs je naar, en ik schrok daar een beetje van, de Frans-Griekse filosoof Cornelius Castoriadis. Ik kende hem zelf niet zo goed. Van Lefort had ik wel gehoord, Claude Lefort, en dat was een compaan van hem blijkbaar, en dat waren eigenlijk trotskisten, hè, oorspronkelijk. Een libertair socialist, hè, zou je mogen noemen. Hij is gestorven in 1997. En welke lessen leer je van Castoriadis in verband met autonomie en het positieve daarvan?
Wel, eerst en vooral ben ik uiteraard geen fervent tegenstander van popmuziek. Ik snap dat je dat wat karikaturaal
moet aandikken. Nee, popcultuur. Ik heb het over popcultuur.
Ik sta daar kritisch tegenover, maar ik ben daar ook.
Zeer.
Ik sta daar ook in. Hè, dus dat is ook wie ik ben. Dus
je wil alleen nog maar de drie B's horen waar je kinderen in de auto zitten, lees ik.
Ja, oké. Goed. Dat aanvaard ik.
Dus je zit hier goed.
Nee, dat is goed. Ja, ja. Maar Castoriadis is voor mij iemand geweest die mij opnieuw heeft leren kijken naar de antieken. Dat is ook iemand die ik toevallig heb ontdekt. Een Grieks-Franse filosoof. Die op een heel innemende en toegankelijke manier over de Griekse traditie sprak en over Athene en de democratie. En die in zijn schrijven ook heel wat bochten heeft genomen, hoor. Overigens ook iemand die nog over de grote staking in 60 geschreven heeft. Ja. Maar goed, dat geheel terzijde. Uh-huh. Maar hij werpt op dat autonomie eigenlijk alleen maar bestaat bij gratie van beperking.
Ja.
En dat is iets wat ik heb overgenomen. Ik heb daar heel lang over nagedacht. En ik heb dat mee in die teksten verwerkt, omdat ik daar wel heil in zie om dat zo te doen.
Ja.
En hij natuurlijk met zijn achtergrond zit heel dicht aan ook bij het anarchisme. En dus dat is natuurlijk een pad dat je bereikt wanneer je op dat liberale denken iets te ver doorwandelt. Dan kom je bij libertaire, anarchistische denkers uit.
Jij vindt dat te ver?
Nou, nu noodzakelijk. Ik bedoel,
het vraagt veel van de mensen, want daar moet je ongelooflijk veel burgers in hebben.
Ja, maar goed, we hebben hier uiteraard, we zitten hier geen politiek programma te bespreken. We zitten gewoon de wegen van het denken te bespreken. En een van de mensen die ik ook ontdekt heb en die, waar ik heel erg van hou, is Deirdre McCloskey, die Canadese econoom.
Ja.
En zij noemt zichzelf libertair christen.
Ja.
En zij heeft daar een heel, vind ik, aannemelijke uitleg bij. Omdat natuurlijk zij christelijk denken ervaart als een grote explosie van vrijheidsbeleving. Dat kan, hè. Je kan daar delen uit nemen en dat verbinden met dat liberale, libertaire denken. Dat
zou is natuurlijk vanuit over een Anglo-Saxische naar Herman,
context.
Ja, naar
dus vanuit een Anglo-Saxische context is veel van die termen hebben voor Europeanen een andere bijklank.
Ja.
Maar om maar te zeggen dat als je over autonomie doordenkt, dat je andere combinaties kan maken. Hè. Maar het gaat om het vinden van manieren om jezelf wat in toom te houden.
Ja, Herman de Duin, libertaire christenen, daar had ik nog niet van gehoord.
Ja, ik kan me daar ook niet zo direct iets bij voorstellen.
Nee.
Maar er is wel iets te zeggen voor een vrijheidsbegrip dat eigenlijk waarden veronderstelt die uzelf te boven gaan. Ja? Dat is een zeer antiek en oud vrijheidsbegrip. Hè? Hoe dat dan precies verbonden moet worden met een libertaire visie op maatschappelijk gebied, dat zie ik niet zo onmiddellijk. Hè? Maar laat mij even dat begrip van vrijheid als verantwoordelijkheid. Dat is eigenlijk een begrip dat je terugvindt bij de filosoof Levinas.
Ja. Ja?
Hij zegt...
Ik ben ook naar katholieke universiteiten geweest, dus ik heb dat ook meegekregen.
Voilà. Ja. Dus wat zegt hij? Wat is de echte vrijheid?
Ja. Ja?
De echte vrijheid is niet kunnen doen wat je wil. De echte vrijheid is te kunnen en te willen antwoorden op een appel van iets dat een appel op u doet. Ja? En dat kan van alles zijn. Dat kunnen uw kinderen zijn. Dat kunnen de doden zijn. Ja?
Uh-huh.
Ik heb juist een gedicht gelezen van Hubert van Erwegen, voor ik naar hier kwam, puur toevallig, over... En de gedicht gaat over een verkeersweg die getrokken wordt in Limburg in de jaren 70 of 80, ik weet het niet meer, dwars door een begraafplaats. Ja? En de gedicht is eigenlijk, zegt, dit is gewoon afschuwelijk. Ja?
Onfatsoenlijk?
Dus, onfatsoenlijk en afschuwelijk. En bijna immoreel. Ja? Dus het betekent dat er dingen zijn die op u een appel doen. Ik herhaal het, bijvoorbeeld de doden, of de kinderen, of het christendom, Jezus, weet ik veel.
Mm-hmm.
Van waaruit je pas kunt vrij zijn, ja? Dat is natuurlijk een compleet ander vrijheidsbegrip dan het vrijheidsbegrip van daar straks. Hè? Het vrijheidsbegrip van, ik kan doen wat ik wil, ik kan worden wie ik wil. Ik ben, zoals ik het las op een website van Zalando, ja, je kunt het niet geloven, hè? Maar daar stond letterlijk, me unlimited.
Oh, ja, ja, ja.
Me unlimited. Ja. Ik heb dat onmiddellijk gebruikt in een artikel natuurlijk. Ja. Dus wat is dat voor iets? Wel, dat betekent, ik ben unlimited.
Onbegrensd.
Ik kan worden en zijn wie ik wil, want ik kan kopen wat ik wil.
Ja.
Bij Zalando. Ja? Nu, je hebt daar straks gevraagd, hoe kun je begrijpen dat we in onze maatschappij tegelijkertijd zo onvrij zijn?
Ja.
Ja? Wel, er is een enorme paradox. Hè? Ook dat heeft te maken, in uw boek staat... een paar keer, denk ik, de uitdrukking... wij leven in een tijd van complete verwarring.
Ja? Mm-hmm.
En verwarring betekent ook tegengestelden. Wel, hier heb je... in dit geval is er weer een enorme tegenstelling. Langs de ene kant is iedereen me unlimited. Ja? Maar langs de andere kant wordt gedaan alsof wij allemaal compleet gedetermineerd zijn. Ja? Door de hormonen, door ons brein, door weet ik veel wat. Hè.
Ja, en dat is altijd, de zeitgeist natuurlijk, de wetenschapszeitgeist.
Wel, er is dus een onvoorstelbaar interessante combinatie tussen een extreem expressief individualisme en een totaal een overtuigd zijn van de complete gedetermineerdheid van de mens.
En dat, Harold, is wat in deze coronacrisis helemaal naar boven is gebarsten, is uitgebarsten, denk ik dan. Uit die tegenstrijd tussen enerzijds wij als set van data en anderzijds als dan die ongelimiteerd autonome wezens. Nu zijn we, dat staat niet in jouw boek, nu zijn we een beetje verder aan het denken.
Wel, wat ik er vooral uit onthoud, is dat ondanks alles we toch heel weinig weten. En dat in de behandeling...
Maar vaak wordt er wel gedaan alsof de wetenschap het allemaal doorgeeft.
Ja, ik durf daar de wetenschap niet voor met de vinger te wijzen.
Nee,
meestal zijn het
niet.
Andere mensen die zich beroepen op argumenten, die dat, wetenschappelijke argumenten die dat doen.
Ja, ja.
Maar de beperking van onze kennis is voor mij eigenlijk het hoofdinzicht van het afgelopen jaar. En ook de behoedzaamheid waarmee we om moeten springen met grootse uitspraken die alomvattende oplossingen beloven.
Het zegt natuurlijk ook veel, denk ik. Ja, sorry dat ik
als ik dat ja, even over mag doorgaan, heel kort. Dat is ook iets wat ik bij die Grieks-Franse filosoof ontdekte, die Castoriadis, omdat die heel mooi schreef over het bewustzijn dat je moet ontwikkelen, over de veranderingen die je aan je wereld aanbrengt. Dus als je gewoon autonoom leeft, dan denk je inderdaad dat alles expressie is en je doet alles zelf. Terwijl dat is niet het bewustzijn. Het bewustzijn is dat je beseft dat sommige dingen van anderen komen, dat er beperkingen zijn in vrijheidsrechten, in mogelijkheden, in wetenschap. Dat je dat bewustzijn ook omarmt. En dat je niet laat leiden.
Het bewust besturen door de mensen zelf van hun leven. In gezamenlijkheid natuurlijk. Ja. En in jouw geval, want dat doet Castoriadis veel minder, denk ik, maar in dialoog met het verleden, dat is eigenlijk wat je wil vertellen.
Dat
hè?
Is zo. Dat
ook weer achterwaarts de toekomst in.
Ja, een ontzettende opdracht, maar uiteindelijk, als je het uiteenrafelt, dan komt het voor mij daar wel een beetje op neer.
Herman de Dijn, een van uw teksten is die andere Spinoza, twee wegen naar het geluk. Ik had beloofd aan Harold dat we het niet over Spinoza gingen hebben, maar dat gaan we het toch doen. Omdat, natuurlijk het kennis...
Hij heeft het boek gelezen.
Maar dat vind ik toch interessant, want wetenschap, misschien ben ik een beetje kort door de bocht, maar het is misschien nog een God die ons redden kan, wetenschap, zo om Heiden hier even te citeren. Maar daarin zegt u, Spinoza die zei, religie is nodig voor de massa. Filosofie is nodig voor de enkeling. Dus die wetenschap, die dan misschien wat gevulgariseerd wordt doorgegeven, dat is een houvast dan voor de bevolking, de massa, als die dan bestaat. Terwijl dan de mensen die... Wat meer, hoe moet ik het nu zeggen, zonder elitair te klinken, de intellectuelen, zal ik het dan maar noemen, die vaak ook wel massamensen zijn, denk ik, tussen haakjes ook wel. Maar goed, die gaan daarmee in de clinch komen met de communicatie vanuit de overheid. Dat is misschien wat nu aan het gebeuren is, dat je dat soort gewring hebt, enerzijds vanuit het beleid dat ze weten, we moeten duidelijk zijn. Anderzijds het feit dat mensen hoog opgeleid zijn, meer en meer mensen hoog opgeleid, en dat die dat soort communicatie niet pikken. Wat denkt u daarvan?
Ja, wel, dat is ook weer een enorme ingewikkelde zaak. Hè?
Ja.
Ik zou zeggen, de mensen pikken bepaalde dingen niet zozeer omdat ze denken, omdat ze wetenschappelijk of niet wetenschappelijk denken. Ik denk dat ze vooral bepaalde zaken niet meer pikken omdat ze niet kunnen doen wat ze willen kunnen doen.
Hmm.
Ja?
Niet expressief individueel zijn.
Ja, omdat de enorme... Ja? De manier waarop zij leefden was zodanig bepaald door dit soort mentaliteit. Dat wanneer dat niet meer lukt, wetenschap of geen wetenschap, wetenschappelijk inzicht beperkt of niet beperkt, het kan u niet meer schelen op een zeker moment.
Ja, ja.
Het wordt te veel, zoals men zegt.
Ja, ja.
Maar om terug te keren naar een ander aspect van uw vraag. Het eigenaardige is dat in onze maatschappij er effectief een vervanging gekomen is van de religie en van bepaalde normale inzichten, common sense inzichten, door een bepaald soort scientistische ideeëncomplex. Mm. Ja. Ik lees bijvoorbeeld gisteren of eergisteren nog in de morgen. Wij zitten nu in een moeilijke situatie. Allerlei mensen kunnen niet meer doen wat ze willen. We kunnen niet meer rouwen zoals het hoort. Hè. Onze doden kunnen we niet begraven enzovoort. Waarover gaat dat artikel eigenlijk? Wel, het artikel had geloof ik de titel: je kan rouwen over om het even wat. Wat betekent dat? Dus dat betekent, alles wat slecht gaat of minder goed gaat, is een soort verlies dat er eigenlijk niet zou mogen zijn. Ja? Want ik ben me unlimited.
Mm-hmm.
En dat verlies, als het er is, moet dat onmiddellijk gecompenseerd worden.
Ja.
En hoe gaan we dat compenseren? We gaan dat compenseren zoals we ook het rouwen in de normale zin van het woord gaan compenseren.
Ja.
Namelijk door coaches, door pillen te geven, door wat weet ik allemaal.
Ja. Dus de geïnfantiliseerde zeitgeist.
Ja, maar ook de determinisme in de vorm van scientisme. Ja?
Ja.
Waar de mensen allemaal achterlopen.
Ja. Oké, we moeten afronden. Ja, dankjewel, sorry. Herman de Dijn. Dankjewel, Harold. Ik ga nog één vraagje stellen. Harold, komt er een, na deze crisis een nieuwe zeitgeist? Of gaan we weer netjes... Kijk eens in je glazen bol.
Ik denk dat we ons heel prettig voelen bij dat liberalisme en dat expressief individualisme waar u in zat. Dus dat komt zeker terug. Het is alleen te hopen dat, dat er een stukje meer verantwoordelijkheidszin in zit.
Oké, we gaan dat doorgeven aan onze luisteraars. Goed, bedankt voor jullie komst.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcast. Blijf verwonderd.